Goedemiddag allemaal. Grappig hè, dat deze Brian uit het filmpje door het bestaan van het kwaad begint te verlangen naar het goede. En een ontmoeting heeft met God. En hij weet het nog niet goed onder woorden te brengen. Maar meestal zien we het andersom. Dan wordt het bestaan van kwaad gebruikt als argument tegen het bestaan van God. En dat loopt dan ongeveer zo. Als er een God is, dan moet die God almachtig, alwetend en algoed zijn. En almachtig betekent dat die God dan de macht heeft, dus de mogelijkheid om het kwaad uit te roeien. En alwetend, dat betekent dan dat hij weet waar en wanneer er kwaad, welk kwaad plaatsvindt. En algoed betekent dan dat die God ook het verlangen heeft om het kwaad uit te roeien. En dan is de volgende stelling, de constatering, er is kwaad. En dan is de logische gevolgtrekking, dus God bestaat niet. Nou, dat is logisch op zich correct, maar de uitkomst van die stellingen die is natuurlijk volledig afhankelijk van de juistheid van die stellingen. En daar kunnen we vraagtekens bij plaatsen. Je kan het namelijk ook omdraaien, hè? Een beetje in lijn met wat Brian dus ook doet. Er is ook goed. Hoe weten we anders wat kwaad überhaupt is? En als er goed en kwaad is, dan moet er dan ook een soort van bovennatuurlijke standaard voor goed en kwaad zijn. Een standaard buiten ons. En dan kom je uit bij God. Ik denk dat we elkaar de hand kunnen schudden dat we het erover eens zijn dat kwaad bestaat. Ik sprak 3 weken geleden met een buurman en die vertelde dat hij aan het wandelen was in Zuiderpark. En over een van de bruggen in het Zuiderpark. En er kwamen drie jongens hem tegemoet. En een van die jongens vond dat mijn buurman niet ver genoeg voor hem aan de kant ging. En hij trapte hem keihard tegen zijn knie. En hij heeft er 6 weken last van gehad. En dan zeg je, waarom? Waarom? Het zou niet moeten zijn dat mensen in elkaar worden geschopt. Dat mensen worden buitengesloten. Dat mensen worden onderdrukt. In Nederland is er veel sprake van dat het er sterk op lijkt dat de samenleving polariseert. Dat mensen meer en meer tegenover elkaar komen te staan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over oorlogen in de wereld. We leven in een donkere wereld. Een donkere wereld. Chesterton is een Britse denker en auteur aan het begin van de 20e eeuw. En hij kreeg van een hoofdredacteur van een krant een vraag. En de vraag was: wat is er mis met de wereld? En het antwoord wat die Chesterton terugschreef aan de krant was heel beknopt. Hij schreef dit: geachte heren, ik, hoogachtend Chesterton. Hij zei, ik ben mis met de wereld. Het probleem, dat ben ik zelf. Ik heb met Ilse en onze meiden hebben een abonnement op Blijdorp. Laatst was mijn zus bij ons op bezoek. En voor ons abonnement hebben we dan allemaal zo'n abonnementspasje. Hè? En daar heb ik er dus 4 van. En ik had bedacht van, oké, Ilse vindt het lekker om even thuis te blijven. Dan ga ik met mijn zus en met Lois en Hadassah naar de dierentuin. En ik had bij mezelf bedacht van, ja, wat als ik nou... ik heb 4 pasjes. Wat als ik nou gewoon die 4 pasjes geef, dan kan mijn zus gratis naar binnen. Dat is de duisternis in mijn eigen hart. Het zit hier. Het zit ook bij mij. Hier zit hebzucht. Hier zit jaloezie. Hier zit trots. Hier zit onreinheid. Ik maak de wereld een donkere wereld. Dat is waar Theo het vorige week ook had, hè? We hadden het vorige week over dit zieke hart. Het zieke hart. En Theo legde uit dat de ziekte van ons hart, die noemen we zonde. En dat is dat we onze eigen eer, wat lege eer is, die zoeken we. In plaats van dat we met ons hele hart God eren. En let wel... Alle zonde is in de eerste plaats tegen God. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Die vier pasjes gegeven. Ik heb dus in die zin is Blijdorp niet benadeeld. Dan zeg je, dan is er toch niks aan de hand? Nee, dat is niet zo. Want op het moment dat ik besluit... dat ik vals ga spelen, dan zeg ik daarmee tegen God, God, ik vertrouw u niet om mij te geven wat ik nodig heb. En in plaats daarvan houd ik vast aan die 17 euro die het kaartje voor mijn zus kost. Wacht, zeg je. Maar we kunnen het toch ook goed doen? Gelukkig wel. Maar dan is de vraag, waarom is dat dan? En je weet allemaal vast wel dat er van die hele snelle auto's zijn, van sportwagens. En daar doen ze dan fabrieksmatig een begrenzer op. Waarom is dat? Dat je niet met 250 de bocht uitvliegt. En dat is wat ik ook geloof, dat God als het ware een goddelijke begrenzer zet op die destructieve effecten van zonde en van het kwaad. Dus, we hebben gezegd, het kwaad bestaat, de wereld is een donkere plek. Maar dan komen we dus bij die centrale vraag van vanmiddag, waarom? Bestaat het kwaad? Dit is wat ik zou willen zeggen. Dat het licht nog prachtiger wordt. Duisternis maakt het licht nog aantrekkelijker en kostbaarder en mooier. Wat bracht licht in Brian's leven? Een ontmoeting met God en de geboorte van een zoon. Dan wil ik jullie nu meenemen naar een stuk tekst uit het Oude Testament. Je weet, we leven in de tijd voor kerst, de adventstijd. En deze tekst uit het Oude Testament die ik met jullie wil lezen is een echte klassieke adventstekst. Jesaja 9. Natuurlijk. Oké, komt-ie. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. En de reden dat dit een adventstekst is, is omdat hij in het Nieuwe Testament, als het over Jezus gaat, wordt aangehaald. Dit gaat over de komst van Jezus. We gaan dit gedeelte samen even door en de opbouw is als volgt. De profeet Jesaja begint met de presentatie van een feit, dan volgen er de gevolgen van dat feit, dan de manier, de wijze waarop dat feit tot stand wordt gebracht, een extra verduidelijking en tot slot een belofte of een garantie. Dus het feit, licht, tadaa, kijk aan, ja, wordt van alle kanten ondersteund hier. De wereld is donker. En zo donker dat mensen erin ronddolen. Dwalen. En dan breekt het licht door. En het is duidelijk dat het licht van buitenaf komt. En het komt naar ons toe. Het komt niet van de mensen zelf. Zonder licht van buitenaf dolen en dwalen wij. Zonder Jezus blijven we in het donker. Het eerste gevolg is vreugde. Diepe, diepe, intense vreugde. We weten allemaal dat licht in de duisternis, dat trekt altijd meteen de aandacht. Denk aan de laatste keer dat je rond een kampvuur was, bijvoorbeeld. Een jaar of 15 terug was ik met een groep jonge lui in Zuid-Afrika, rond kerst en oud en nieuw. En we vierden toen oud en nieuw op het strand. Dus het was zo'n beetje midden in de nacht, het was stikdonker. En een aantal van ons gingen zwemmen in de oceaan. En ik was daar één van. En op een gegeven moment, we zijn aan het springen in de golven. En op een gegeven moment worden we door de stroming worden we de oceaan opgetrokken. En nogmaals, het is stikdonker. En we beginnen te zwemmen en je wil niet weten hoe blij ik was dat ze op het strand, waar ze niks in de gaten hadden, dat ze op het strand een groot kampvuur hadden gemaakt. Diepe vreugde om dat licht. Ja, er is hoop. Door de komst van Jezus hoeven we niet in de duisternis te blijven dwalen. Het tweede gevolg, bevrijding. De juk, of het juk, de stok, de zweep, het zijn, het zijn beelden van onderdrukking. En of je het nou doorhebt of niet, we worden onderdrukt door de macht van de zonde. Die duisternis in ons, die houdt ons in zijn greep. De Bijbel noemt ons daarom slaven van zonde. Maar, zegt deze tekst, de stok en de zweep en het juk, ze worden kapot gemaakt. Ze worden verbrijzeld. En dat is een, en dan staat er, net als Midian, dat is een referentie aan een belangrijke historische en ook complete overwinning van Israël op de Midianieten. Dus wat is het geval? Onze duisternis laat God niet koud. De komst van het licht, de komst van Jezus, betekent dat ook in jouw leven de macht van zonde, die houtgreep van de duisternis, verbroken kan worden. En dat is de bevrijding die Jezus aanbiedt. En als jij dat aanneemt en Jezus volgt, dan zegt Jezus zelf, dan loop je nooit meer in de duisternis. Dan heb je licht dat leven geeft. Het derde gevolg. Gerechtigheid. Die laars en die mantel waar bloed aan kleeft, dat zijn beelden van onrecht. Maar door de komst van Jezus zorgt God voor recht en gerechtigheid. Dat betekent dat het onrecht wordt uitgeroeid. En daarvoor moeten we ook iets verder vooruit kijken. Want Jesaja die schetst verderop in zijn profetisch boek het plaatje van een tijd waarin geen dood meer is. Geen pijn meer is. Geen verdriet. Geen tranen. En sinds Jezus' komst met kerst 2000 jaar geleden zien we af en toe al een voorzichtig begin van die nieuwe wereld. Zonder verdriet. Zonder dood. En dit is Jezus' belofte. Dat hij nog een keer komt. Dat hij terugkomt. En dat hij dan af gaat maken. En dan wordt het kwaad volledig vernietigd. De gevolgen. En dan komt nu de manier waarop dat feit tot stand wordt gebracht. Namelijk door een kind. Een kind. De doorbraak van het licht komt door de geboorte van een zoon. En wat voor een zoon? Gods eigen zoon. Die als koning regeert. Die alle wijsheid heeft. Alle macht. Die oneindig goed is als een eeuwige perfecte vader voor zijn kinderen. En eentje die blijvende vrede brengt. En voor Brian zal ook de echte doorbraak van het licht in zijn leven betekenen als hij komt bij die zoon. En net zo goed voor jou en voor mij. Dan nog een verduidelijking van Jesaja. Welk kind? Nog een keer. Hij is de grote en rechtvaardige koning en de vrede die hij brengt, die blijft voor altijd. Hij is de lang verwachte koning uit het nageslacht van koning David. Jezus is het ware licht dat naar de wereld kwam. Hij kon zelf niet verdwalen in de duisternis van de wereld. Als Gods zoon is hij de enige mens zonder een ziek en donker hart. En het kwaad probeert Jezus in haar greep te krijgen. De duisternis probeert het licht te doven. En ze hangen hem aan een kruis om hem te doden. Maar die machtige en grote en rechtvaardige koning staat op uit de dood om in eeuwigheid te regeren. En dan komt tot slot de garantie, de belofte. En dat is nog wel het allermooiste. Want daarin zien we, dit is Gods werk. Dit is Gods eigen werk. Theo zei vorige week, de God van de Bijbel is de enige die ons niet op onszelf teruggooit. Hij daalt zelf af. Hij komt zelf naar ons toe. Hij stuurt zijn zoon als licht in de duisternis om ons licht te zijn. Wij hebben licht, wij hebben redding van buitenaf nodig. En God doet het. Hij doet het zelf. Gaan we terug naar de beginvraag. Waarom bestaat het kwaad? Dat het licht van het kind dat geboren is nog schitterender en nog aantrekkelijker wordt. En dat licht is Jezus zelf. Dus je zegt dat God het duister inzet om het licht beter te laten uitkomen? Ja, dat is wat ik zeg. Ja, maar zeg je, God verbiedt het kwaad, hij haat het kwaad. Hij zegt, stil niet, lieg niet, sla niet dood. Dat klopt. Maar kun je je voorstellen dat je twee schijnbaar tegenstrijdige dingen wil? Ik denk dat dat niet moeilijk voor te stellen is. Je wil je kind laten opgroeien tot verantwoordelijk persoon. Je wil niet dat je kind in moeilijkheden komt. En soms conflicteren die. Als Hadassa wil leren de trap op te kruipen, bijvoorbeeld. Om maar wat te noemen. God wil niets liever dan dat wij de schoonheid en pracht en heerlijkheid van Jezus zien. En die gaan waarderen. En die gaan, en daarvan gaan genieten. Van de vreugde, van de bevrijding, van de gerechtigheid die hij geeft. En daarvoor gebruikt hij het kwaad. Nou is het belangrijk dat je heel goed luistert. Gods plan omvat het kwaad zonder dat God zelf beschuldigd kan worden van zonde. God is niet de bron van het kwaad. Hij is en blijft heilig en rein en door goed. Wij zijn verantwoordelijk voor onze zonde, voor het kwaad uit ons donkere en zieke hart. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. En toch heeft hij in zijn macht, in zijn wijsheid en zijn goedheid bepaald dat zonde in de wereld mocht komen. Waarom is dit zo belangrijk? Stel dat het kwaad in de wereld is gekomen, totaal buiten God om. Door de duivel, wat mij betreft. Maar als er dan iets of iemand is die iets kan doen tegen de beslissing van God in, dan betekent dat dat God niet almachtig is. En op het moment dat God niet almachtig is, dan zijn wij al onze hoop kwijt. Dan kunnen wij er niet meer van uitgaan dat God ook werkelijk in staat is om te doen wat hij belooft. Hoe weten we dan of hij ons werkelijk kan bevrijden, redden, naar ons afdalen? Dat we niet uiteindelijk toch op onszelf worden teruggegooid. Hoe weten we dan of hij echt gerechtigheid kan brengen en het kwaad uiteindelijk definitief kan verslaan? Hoe weten we dan of hij ons echte en blijvende vreugde kan geven en ons kan troosten in ons lijden? Welke bemoediging kan je putten uit een God die het zelf allemaal niet meer weet? Welke hoop kan je putten uit een God die het zelf niet meer in de hand heeft? Nee mensen, God heeft alle macht. Die heilige en pure en reine God, die heeft zelfs de macht om zich te vernederen. En zo klein te worden als een baby. Om te komen naar onze donkere aardbol vol met kwaad. God de Zoon groeit op. Mens en duivel keren zich tegen hem. En op het moment dat zij zich zo'n beetje almachtig voelen, als Jezus aan het kruis hangt, dan laat God zien dat hij de Almachtige is. Doordat Jezus opstaat uit de dood. Gods macht heeft de dood overwonnen. En die overwinning in de opstanding van Jezus is de aankondiging van de uiteindelijke overwinning. Over alle kwaad en onrecht en lijden als Jezus terugkomt. En ja, tot die tijd leven we in een donkere wereld. Een donkere wereld waarin het licht onhoudbaar is doorgebroken door de geboorte van een zoon. Niet zomaar een zoon, de zoon van God. Maar een donkere wereld waarin nog steeds zonde en lijden is. Van de week hoorden we van een vriend bij wie een hersentumor is geconstateerd. En weet je, dat is wat het moeilijk maakt. Want dan komt het zo dichtbij. Het komt voor ons allemaal zo dichtbij. En dan vraag je af, Heer, waarom? En daarom blijft dit gewoon een ontzettend lastig en complex onderwerp. En er valt ook nog veel meer over te zeggen natuurlijk. Vragen aan God, roepen naar God, schreeuwen naar God, dat mag. En God valt daarvan niet van zijn stoel als wij het naar hem uitroepen, onze vragen. Ons onbegrip. En verstop je niet. Verstop je niet voor God met al je vragen, met al je onzekerheid. Maar verstop je ook niet voor elkaar. Want God geeft ons juist aan elkaar om met elkaar te bidden, om elkaar te bemoedigen. Als we geconfronteerd worden met pijn en verdriet en lijden. Wat mezelf ook altijd heel erg helpt, is om psalmen te lezen. Vol echte emotie van het leven. Het zijn gedichten, het zijn liederen uit het leven gegrepen. En lieve mensen, Bid. Want als God Jezus kan opwekken, kan hij ook zomaar die hersentumor weghalen. Maar ook als hij dat niet doet, is hij nog God. Hij kan je in het lijden en de pijn en het verdriet zijn nabijheid en troost en vrede geven, zoals je die nog nooit hebt ervaren. Maar zelfs als hij dat niet doet, dan is hij nog God. Weet je, we kunnen ons uiteindelijk geen voorstelling beginnen te maken van wat almachtig en alwetend en al goed überhaupt is. En dat is ook mijn probleem met de stellingen waarmee ik begon. We kunnen ons geen voorstelling van maken. Ons verstand is zo beperkt. Tot slot, ik hoorde een prachtig verhaal van een paardenboer ergens ver in het oosten. En op een dag loopt zijn paard weg. En de buurman die komt langs en die zegt, ja, wat een ongeluk hè, dat nou je paard is weggelopen. En de boer zegt, ja, wat weet ik daar nou van? Geluk en ongeluk, goed en kwaad, wat weet ik daar nou van? Een poosje later komt zijn paard terug met 20 wilde paarden. En de buurman komt langs, zo, je paard is terug met 20 paarden erbij, wat een geluk. De boer zegt, wat weet ik daarvan? Geluk en ongeluk, goed en kwaad. Een poosje later is de zoon van die boer, een van die nieuwe wilde paarden, aan het trainen. En hij krijgt een trap van het beest en zijn been is gebroken. En wat denk je, de buurman komt langs en zegt tegen de boer, wat een ongeluk. Heb je nou die nieuwe paarden en bezorgen ze je zoon een gebroken been? De boer zegt, wat weet ik daarvan? En nog weer een poosje later komt er een criminele bende naar het dorp. En ze zijn op zoek naar nieuwe jonge kerels om mee te nemen in hun bende. En ze komen in het huis van die broer en ze willen die zoon van die boer en ze willen die zoon meenemen. Maar dan zien ze dat zijn been gebroken is. Nou, aan jou hebben we niks. En ze gaan naar het volgende huis. En de buurman komt en zegt, wat een geluk dat het been gebroken is van je zoon. Nou hebben ze hem niet meegenomen. Een klein voorbeeld van hoe wij dingen totaal niet kunnen overzien. Van hoe beperkt ons verstand is. Maar God die weet het wel. Ik wil met jullie bidden. Grote God, u hebt alle macht. En u bent oneindig wijs. En u bent zo goed. Dank u dat u zo machtig bent, dat u zo klein bent geworden om als baby in onze donkere wereld geboren te worden. Dank u dat daardoor het licht in de wereld is gekomen. En dank u dat u ons uitnodigt om in uw licht te komen. Heren, u kent ons. Heer, u kent onze vragen. U kent ons verdriet. U kent ons lijden. En ik dank u dat we mogen weten dat u ons er niet alleen in laat. Dat u bent gekomen om naast ons te staan, Heer, en om een volledige oplossing te bieden. U bent gestorven, u bent opgestaan en u hebt beloofd dat u terugkomt en dat het kwaad dan voorgoed vernietigd wordt. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.